Wij waren vanmorgen in Deuteronomium 15, waar gesproken wordt over de slaaf die na 6 jaar moet worden vrijgelaten. Elke slaaf wel te verstaan. En hij zou zelfs met een loon vertrekken, de vrijheid krijgen. Maar hij kan ook ervoor kiezen dat hij tot zijn heer zegt: ik zal niet van u uitgaan omdat ik uw huis lief heb enzovoort, en omdat het mij wel bij u is. En dan staat er dat tot die heer gezegd wordt in Deuteronomium 15 vers 17... zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur, zodat de man met zijn oor aan de deur vastgepriemd wordt. Dat is het eigenlijk. En hij zal eeuwiglijk, in de zin van onbeperkt, uw dienstknecht, uw slaaf zijn. En aan uw dienstmaagd zult gij ook al zo doen. En ik heb gezegd, die dienstknecht die zijn werk erop had zitten, zijn termijn had uitgediend, want zo heet dat dan, die dienstknecht die daarna in de vrijheid geplaatst wordt, maar niettemin zegt, ik wil toch graag mijn heer blijven dienen. Als dienstknecht is in de eerste plaats niemand anders dan de Heer Jezus, die zijn loopbaan op aarde vervulde als de zoon des mensen, uitgedrukt in het getal 6 overigens, die zijn werk gedaan heeft, zijn loopbaan gelopen heeft en die vrijheid kreeg, bovendien ook tot stand gebracht had overigens, maar die vervolgens zegt, nou, ik blijf toch liever mijn heer dienen, dat was zijn vader om zo te zeggen. Hem werden dus de oren doorboord en hij is onbeperkt eeuwiglijk dienstknecht van God. Toen heb ik gezegd, staat dat nou ook ergens nog zwart op wit in de Bijbel? En het antwoord was, ja, in Psalm 40. Want daar staat het. Ik kan niet missen dat daar via de mond van David de Heer Jezus zelf aan het woord is. Als hij zegt in vers 7 van Psalm 40, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, heren, gij weet het. En zoals altijd zijn de woorden van de psalmist inderdaad de woorden van de Heer Jezus. En we vinden hier die uitdrukking dus terug. Gij hebt mij de oren doorboord. Gaat dat echt over de Heer Jezus? En het antwoord is ja. En dat staat natuurlijk ook nog ergens in de Bijbel. Namelijk in Hebreeën 10, waar een deel van deze woorden uit Psalm 40 wordt aangehaald. In Hebreeën 10 vanaf vers 5. Beginnend inderdaad bij de woorden slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Maar er staat, komende in de wereld, zegt hij, en men heeft hij meteen met een hoofdletter geschreven in de vertaling, dus ik ben niet de enige die denkt dat het over de Heer Jezus gaat, bedoel ik maar, hè. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is een afwijkende lezing, want dat staat niet in Psalm 40. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Althans niet letterlijk. En de volgende zin is, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. En dat lees je weer netjes wel in Psalm 40 en de rest ook. Namelijk, toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven. En in Psalm 40 heet dat, in de rol des boeks is van mij geschreven. Het is niet helemaal hetzelfde, maar dat is een van de leuke dingen eigenlijk. Belangrijke dingen ook. In de Bijbel, wanneer in bijvoorbeeld het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt, dat is maar zelden helemaal letterlijk. Daar is een goede reden voor. Dat kan namelijk niet, want het Nieuwe Testament is met opzet geschreven in het Grieks en het Oude Testament in het algemeen geschreven in het Hebreeuws. Dus het kan niet letterlijk geciteerd worden. Het gaat altijd via een vertaling dus al. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat vele dingen die in het Oude Testament gezegd worden, in het Nieuwe Testament weliswaar worden aangehaald, maar tamelijk vrij. En daarmee worden ze doelbewust meteen toegelicht. Zo van, het staat er wel niet letterlijk, maar er staat in het Oude Testament, en er wordt met eigen woorden gezegd wat daar staat, dan krijg je automatisch een toelichting. En dat is een van de manieren waarop in het Nieuwe Testament het Oude wordt toegelicht. De eerste zin is niet zo moeilijk, hè? Die van slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Je besluit of dat je je best niet wil doen om het te begrijpen en zegt dan, nou, maar God zelf heeft die offerdienst ingesteld, dus hij heeft het wel degelijk gewild. En dus spreekt de Bijbel zichzelf tegen en daarna gooi je hem aan de kant, want dan kan je er dus niet meer van op aan. Hè? Sommigen doen het zo. Beter is om er even over na te denken en voortaan geen halve zinnen meer te lezen. De zin is, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, Hebreeën 10 vers 5, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat betekent inderdaad dat die slachtoffer en offerande, zoals ze daar genoemd worden, niet het eind waren van het verhaal, maar dat die offers die daar genoemd worden op een of andere wijze uitdrukking gaven aan Christus zelf, die zou offeren, namelijk zijn eigen lichaam. Er staat gewoon die offers uit het Oude Testament. Dat is niet de uiteindelijke wil van God. Dat is niet waar het uiteindelijk om gaat. Waar het om gaat is dat die Oud-Testamentische dingen gezamenlijk spreken over toekomstige zaken. Kortom, de dingen van die voorgaande eeuw, om zo te zeggen, spraken over de toekomende eeuw. Of nog uitgebreider, Oud-Testamentische dingen zijn een voorafschaduwing, een projectie, of hoe dat maar heten mag, van Nieuw-Testamentische zaken. De betere dingen van het Nieuwe Verbond, zoals we die kennen uit met name de Hebreeënbrief, want daar vinden we die term enige malen terug. Met andere woorden, deze offers uit de Oud-Testamentische traditie, om zo te zeggen, zijn allen een voorafschaduwing van het eenmalige offer van Christus, want dat het eenmaal is, was eerder al gezegd hier in Hebreeën en ook in dit hoofdstuk wordt het nog herhaald. Dat mag dus geen probleem zijn. Daarna lezen wij verder, in het ene schriftgedeelte staat, gij hebt mij de oren doorboord, staat in de ene plaats, en de andere plaats staat, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En nou zijn we terecht bij een lastig schriftgedeelte, moeilijk schriftgedeelte. Dat zei Paulus trouwens al vooruitgrijpend op deze dingen aan het eind van hoofdstuk 5. Hij zegt, het zijn moeilijke dingen, zwaar om te verklaren. Maar hij zei dat dat zo was omdat gij, tot zijn lezers, omdat gij traag om te horen geworden zijt. Met andere woorden, in werkelijkheid is er niks moeilijks aan, maar het probleem is dat men traag is om te horen. Men hoort het liever niet, men is er niet in geïnteresseerd, dikwijls ook. En dan wordt het inderdaad moeilijk. In werkelijkheid is het niet moeilijk, want de uiteenzetting in Hebreeën 10 is een heel simpele. Dat lichaam waarover daar gesproken wordt, gij hebt mij het lichaam toebereid, dat lichaam is dus zijn lichaam en dat is het lichaam dat hij zou offeren. In plaats van al die slachtoffers en offeranden van de dagen onder het oude verbond en meer specifiek al die offers van de grote verzoendagen achtereenvolgens, want daar gaat eigenlijk de hele brief over, of anders gezegd de hele brief is daaraan opgehangen. Maar al die offers zouden plaats maken voor, omdat ze de afschaduwing waren van dat ene offer van Christus waarover het Nieuwe Testament spreekt. En dus Christus zou zijn lichaam offeren, want dat komt in de plaats van die slachtoffer en offerande die hier genoemd wordt. Dat mag geen probleem zijn. Bovendien wordt het herhaald in vers 10, want daar wordt gesproken over de offerande des lichaams. Het offeren van dat lichaam van Jezus Christus eenmaal. In de zin van eens en voor altijd. Dat mag niet moeilijk zijn, te meer daar in voorgaande hoofdstukken ook al gezegd is dat het gaat om een eenmalig offer van Christus. Het staat bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 7 vers 27... Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En de term opofferen is eigenlijk het Nieuw-Testamentische equivalent van het Oud-Testamentische brandofferen. Want een brandoffer is letterlijk een opoffer, een opstijgend, een omhooggaand offer. Dat is wat het woord betekent en men vertaalt het met brandoffer. Maar opofferen in de Statenvertaling betekent dus inderdaad iets omhoog offeren. En het is niet anders, dat op is niet anders dan een versterking van het begrip offeren. Want volgens mijn woordenboek is offeren sowieso het iets wijden een offer, namelijk wijden aan de of een godheid. Betekenis nummer 1 uit Van Dales groot Nederlands woordenboek. Opofferen, dat is opofferen. Omhoog offeren, maar offeren is altijd omhoog, want anders noem je het niet offeren. Als het niet aan een godheid is, noem je het niet offeren. En als je het toch offeren noemt en het is niet aan de godheid, wordt het beschouwd als een oneigenlijk gebruik van de term of van een gemeenzaam gebruik van de term, alles volgens meneer Van Dalen. De enige echte betekenis is van wijden aan, geven aan God. En wat geeft men? Dat heet een offer. En het geven heet offeren. En omdat het dus altijd omhoog gaat, kan het ook heten opofferen. Er komt er in het Grieks een voorzetsel voor. Maar de Grieken gooien overal voorzetsels voor en het maakt allemaal niks uit. Het is alleen ter versterking van de term. Eén offer zou hij brengen. Maar goed, nu ik hem toch voor me heb liggen, weet ik ook geen andere route. Dit was het eind van Hebreeën 7, waar dat staat, vers 27. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Prima. Maar, dan staat er, wordt weer de draad opgenomen in vers 3. Want iedere hoge priester, 8 vers 3. Iedere hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, want dat was onder het oude verbond zo. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren, want toen kwam de hoge priester van het nieuwe verbond en die zou dus ook wat offeren. En wat offerde hij dan? Zichzelf, staat er, en eventueel zijn lichaam. Maar, want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Laat hem goed tot u doordringen met alle consequenties daarvan. Horen is wegend horen, hebben we vastgesteld. Hè? Let goed op wat er staat. Indien hij op aarde ware, indien de Heer Jezus Christus op aarde ware, dat in de zin van nog op aarde zou geweest zijn, hè? Zo zou hij zelfs geen priester zijn. Terwijl er priesters zijn. In zijn dagen was dat zo. Die naar de wet gaven offeren. Want in de dagen van de Heer Jezus was er een hoge priester. En de Heer Jezus, maar dan moet je nog een hoofdstuk eerder zijn. In Hebreeën 7. De Heer Jezus was geen priester. Maar het is een beetje eigenlijk overbodig om het te zeggen. En toch blijkt het noodzakelijk te zijn. Want anders kun je de hele gedachte van de Hebreeënbrief niet volgen. En die wordt het meestal ook niet gevolgd, zeg ik dan, hè. In armoede, ik kan er ook niks aan doen, maar het is nou helemaal zo. Men raakt het raad kwijt, want wat staat er in hoofdstuk 7, vers 13? Want hij, over wie deze dingen gezegd worden, er wordt gesproken over Christus, hè, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Dat wil zeggen, de Heer behoorde tot een stam waarbinnen geen priesters waren. Want het is openbaar, vers 14, dat onze Heer uit de stam van Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Een priester onder het oude verbond was uit de stam van Levi. De Heer Jezus was niet uit de stam van Levi en hij was dus geen priester. Hij was Jood, in de zin van uit de stam van Juda. En zelfs de eerstgeborene eruit officieel, en dat bestreed ook al niemand, maar dus de Jood bij uitstek. En dus wellicht erfgenaam van de troon, dat was hij, maar daar had hij ook weinig aan in die dagen. Hij was erfgenaam van de troon, hij werd genoemd zoon Davids, maar hij was niet zoon van Aaron. En dus was hij geen priester. En dus kon hij zijn leven lang niet priesterlijke dienst vervullen. Bijvoorbeeld een offer brengen in het heiligdom of zo op de grote verzoendag. Dus geen denken aan, hij had er niet het recht toe. Hij deed geen priesterlijk werk. Maar, staat er van de Heer Jezus, vervolgens in vers 27 van hoofdstuk 7, dat we een hoge priester nodig hadden, voor wie het niet elke dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf geofferd heeft. Toen hij hoge priester was dus, want daar gaat het over, vers 26, zo'n hoge priester hadden wij nodig. En zo'n hoge priester hebben wij, want Christus is die hoge priester naar de ordening van Melchizedek en onder het nieuwe verbond. En hij heeft één offer gebracht, staat er. Eenmaal en voor altijd, hoeft nooit herhaald te worden. Wanneer dan? Het standaard antwoord is, toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, want alle offerdieren stierven immers. En dat is het verkeerde antwoord, want dan heb je domweg niet opgelet. In ieder geval niet bij die enkele versie die ik voorgelezen heb. Dat kan namelijk helemaal niet. Want punt 1. Offeren gebeurt niet op de slagbank, maar op een altaar. En het kruis van de Heer Jezus was geen altaar. Want altaren bovendien waren van steen, moesten van stenen zijn en niet van tichelen, maar van echte natuursteen. En niet van hout. Bovendien, offerdieren stierven niet op het altaar. Die waren gestorven, geslacht, voordat ze naar het altaar gebracht werden. Maar er zijn heel wat dieren in de loop der eeuwen gestorven die nooit op een altaar terecht zijn gekomen. En waarvan het trouwens ook nooit de bedoeling was dat ze op het altaar zouden terechtkomen overigens. Waarmee ik maar wil gezegd hebben dat offeren en slachten twee verschillende dingen zijn. En dat aan het offeren van een dier het slachten vooraf gaat, mag dan zo wezen. Maar andersom is het niet zo dat alles wat geslacht wordt daarna op het altaar gebracht wordt, omdat het een offer is per definitie. En het kruis als altaar is bijbels volstrekt onmogelijk. Ja, ik weet het, je loopt op tegen het bekende jargon, hè? De offerdood van de Heer Jezus. Maar het hele begrip offerdood bestaat niet. Behalve in een jargon, maar in de Bijbel komt het niet voor. Echt niet. Wat voorkomt is dat hij zichzelf eenmaal geofferd heeft en hij heeft geofferd in zijn positie van hoge priester en hij offerde zichzelf, dus hij was ook het offer. Waarom ook niet? Het zou je gedacht zijn wat hij nog meer allemaal tegelijkertijd is. Het gaat om een offer dat hij gebracht heeft als hoge priester. Maar toen hij op aarde was, zegt 8 vers 4, was hij geen hoge priester. En hoofdstuk 7 zegt, hij kon het ook met geen mogelijkheid zijn. Het zou onwettig geweest zijn en dus niet rechtsgeldig. De Bijbel spreekt over een offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, maar het heeft, voor zover ik heb kunnen zien, nooit betrekking op zijn dood, maar het heeft betrekking op wat daarna gebeurde en op wat hij daarna deed. En zijn dood heet niet een offer. Dat wij in het Nederlands zover hebben opgerekt dat we het nog net zo kunnen noemen, dat kan wel zo wezen, maar ik heb het bij Van Dalen goed nagekeken en daar kon ik het zelfs niet eens ingepast krijgen. Echt niet. We passen het woord offer eerst in onbijbelse zin toe en dan noemen we dat wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis een offer. In de zin van hij heeft er heel wat voor over gehad, maar iets ergens voor over hebben is niet offeren. Volgens de echte betekenis van de term. En dan nog maakt het niet uit. Het gaat er niet om of wij dat zo geregeld kunnen krijgen en zo in elkaar kunnen steken met onze taalkunstjes enzovoorts. Het gaat erom of de Bijbel er zo over spreekt. En mijn antwoord, maar dat kan ik zo gauw natuurlijk niet laten zien, maar het was ook mijn bedoeling nu niet. Mijn antwoord is nee. Ik heb het niet kunnen vinden, nergens. Wat ik heb gevonden is dat als de Bijbel spreekt over een offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, gaat het niet over zijn leven op aarde, maar gaat het over wat daarna gebeurde in zijn opstanding. En daarna zeg ik er meteen bij, dan hoeft u dat aan mij niet één voor één te komen vragen. De vraag zou dan zijn, maar je kunt toch van de Heer Jezus zeggen dat toen hij op aarde kwam om hier een werk te doen, dat dat een offer was, dat wijde hij toch aan God enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat kun je nou wel beweren, maar staat dat zo dan in de Bijbel? En dan is weer het antwoord, nee. Het komt niet voor. Bovendien, als offer per definitie moet gebeuren onder Israël, via de handen van een priester, en meer specifiek in Hebreeën gaat het zelfs niet eens over priesters, maar hoge priester per definitie, en hoge priesters achtereenvolgens, omdat het eigenlijk alleen maar over offers van grote verzondaar gaat, moet ik u zeggen, dan kan dat dus op de Heer Jezus niet van toepassing gebracht worden, en de Bijbel doet het ook niet. Wat wij vinden namelijk, is dat hij hoge priester is geworden onder het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, toen tot hem gesproken werd, dat is hoofdstuk 5 vers 5, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dus toen tot hem gesproken werd, maar dat is vers 6 vervolgens. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En er hoeft geen twijfel over te bestaan. Deze uitspraken uit Psalm 2 en uit Psalm 110 zijn vervuld geworden toen de Heer Jezus uit de dood werd opgewekt. Toen werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, mijn erfgenaam, mijn eerstgeborene. En u weet, eerstgeboorterecht houdt in hogepriesterschap. Dat is de oorsprong. Daarna zijn er wat uitzonderingssituaties, maar dit is de regel. En dus tot hem werd gezegd, gij zijt mijn zoon. En tot hem werd gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Priester onder het nieuwe verbond. Zodat de Heer Jezus sinds zijn opstanding een offer gebracht moet hebben. En de vraag is, wat dan? Waaruit bestond het offer? En het antwoord is uiteraard wat we al gelezen hebben. Namelijk zichzelf. Het ene antwoord. En het andere antwoord is zijn lichaam. En in de praktijk is daar eigenlijk geen verschil tussen. Wat deed hij dan? Een offerdier werd eerst geslacht om het gereed te maken voor het altaar. En strikt genomen, dat dode offerdier wordt gebracht op het altaar. Het was al dood, laat het goed tot je doordringen. Het dood wordt gebracht op het altaar en daar wordt het van Gods wegen levend gemaakt. Door vuur, en vuur is leven. Het is ook oordeel over de oude mens, maar dat komt omdat het leven is van de nieuwe schepping. Vuur is geest, leven. Het is zelfs goddelijke natuur als het er helemaal over gaat. Hoewel God een verterend vuur is, maar vooruit. Maar daar heb je het oordelende aspect ervan. Maar er komt vuur van de hemel en met dat vuur dat van de hemel komt op het altaar, neemt God als het ware het offer tot zich en maakt het namelijk levend. En daarmee stijgt het op tot God. Daarom heet het een brand, dan wel een opstijgend offer. En het stijgt op tot een lieflijke reuk, want over zo'n offer hebben wij het nu. Een vrijwillig offer dat opstijgt tot een welriekende reuk. Het is eerst dood, daarna pas kan het op het altaar gebracht worden. Dat kan niet zolang het nog leeft. Moet eerst overleden zijn, moet geslacht zijn, moet toebereid zijn enzovoorts. En dan wordt het geheel of gedeeltelijk, meestal gedeeltelijk, op het altaar gebracht. En daar pas komt het tot leven. En dat is met de Heer Jezus ook gebeurd. Dat wil zeggen, zijn kruisdood was voorbereiding tot het offer. Maar daarom was het niet het offer. Integendeel, het werd daarna pas een offer in zijn opstanding namelijk. Want wat er toen gebeurde is, als je het langzaam vertelt, God wekte de Heer Jezus uit de dood op, dat zeggen de apostelen ook, hè? Namelijk, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Maar God, en dan volgt altijd op een of andere manier, en welke formule dan ook, maar God heeft hem opgewekt. Dat is in de prediking en de handelingen zo. God wekte hem op en het was de eerste mens die opstond in nieuwheid des levens, heet dat. God wekte hem op uit de dood. Hij was de eerste mens met grote nadruk. Daarom heet het ook dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En uit de doden betekent van tussen de overige doden uit. En met achterlating van de overige doden. Dat is uit de doden. God heeft hem uit de doden opgewekt. En de term alleen al, dat hij uit de doden is opgestaan, impliceert dat hij eerst geboorterecht heeft van de nieuwe schepping. En dus de zoon, de koning en dus ook de hoge priester is. Althans, daar heeft hij recht op. En tenzij anders vermeld, wordt hij dus de zoon, de koning, de hoge priester, de eerstgeborene. En in dit geval wordt er niet anders vermeld. Het was namelijk al anders gegaan, dat weet je, hè. In Genesis heb je steeds dat verhaal van die twee broers. En wie wordt de erfgenaam? En het is bijna altijd de tweede. Grote probleem altijd. In dit geval wordt er niet meer gewisseld, want er was al gewisseld. Want de Heer Jezus was de tweede. De eerste was namelijk Adam, de eersteling van deze oude schepping. En de Heer Jezus wordt om die reden dan ook genoemd de tweede mens, de laatste Adam. En die eerste en die tweede worden verwisseld. Want de Heer Jezus was dan de tweede of laatste, maar die krijgt eerst geboorterecht. Maar dat is zo, omdat hij de eerste is van een nieuwe schepping. De eerste naar andere normen, om zo te zeggen. En daarom werd hij uit de doden opgewekt, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn, zegt mijn Bijbel. Was dat Colossense, geloof ik? Of was het 1 Korinthe 15? Ik weet het nog zo gauw uit mijn hoofd. Misschien wel, staat het op beide plaatsen wel zo. Maar goed, uit de doden opgewekt. En daar was hij toen. Dat wil zeggen, daar werd de eerstgeborene ingebracht in de wereld. Want hij was buiten de, weet je, het dodenrijk, waar hij uitkwam, dat is buiten. Hè? En de hemel is binnen. En voor degene die oefenen in begrijpend lezen, komt de volgende vraag. Maak een tekening van de schepping, van de wereld als zodanig. Nou goed, een model van de kosmos. Maar laten we maar zitten. Maar hij kwam van buiten, hij kwam binnen, kwam de wereld in dus. En toen hij de wereld in kwam, zei hij, dat wil zeggen toen hij werd opgewekt uit de dood, de mens Jezus van Nazareth, de zoon van David, de zoon van Adam, werd opgewekt uit de dood, kwam deze wereld in, wat zei hij? Nou ja, in ieder geval, hij ging naar zijn hemelse vader, zei onderweg, dag Marie. En we hebben het lied aan te danken, maar goed. In de hof, dat weet je toch, hè, de tweede Adam, als die verschijnt, waar is hij dan? Ja, waar de eerste Adam uiteraard ook was, in de hof. En wie zag hij het eerst? Een dame. Nou goed, de een heette Eva, de andere heette Marie. Maria, maar dat doet er nou niet toe. Maar er is een duidelijke parallel tussen, dat is niet voor niks uiteraard, hè, in die hof. Maar goed, maar hij zei, dag Marie, en daarna zei hij, nee, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, hetgeen hij dus daarna ogenblikkelijk gedaan heeft. Toen ging hij naar zijn vader, daarna kwam hij terug en zei tegen zijn discipelen, nou raak me maar aan als je denkt dat ik het niet ben, check het maar even dan. Toen was het geen probleem meer. Maar eerst staat er, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dat heeft hij dus toen gedaan. Toen kwam hij bij zijn vader en zei, kijk maar, staat er, Hebreeën 5. Vers 5 zeg ik, 10 bedoel ik, hè. 10 vers 5. Daarom komende in de wereld. Want ik stel altijd die vragen, wie kwam er in de wereld? En het enige goede antwoord is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dan gaat het om. Niet zeggen, de Heer Jezus, want dat is geen goed antwoord. Dat is wel waar, maar dan heb je het nog niet begrepen. Het gaat over hem als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die zou komen, die was beloofd. En dat is waar de hele Hebreeënbrief over spreekt en zegt, dat is de Heer Jezus Christus. Maar hij is hogepriester van het nieuwe verband, met alle consequenties van dien waar we het nog over hebben. Maar hij kwam in de wereld, vers 5, dat was dus in zijn opstanding, want eerder was hij geen priester, laat staan hogepriester. Dat kon niet, want toen leefde hij onder de wet, Galaten 4 zegt het in elk geval. En onder de wet kan alleen een leviet eventueel hogepriester zijn, en dat was de Heer Jezus niet. Dus komende in de wereld, zegt hij, was in zijn opstanding. Toen zei hij, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat was dus sowieso zijn opstandingslichaam. Als je het lichaam letterlijk neemt, is het in ieder geval zijn opstandingslichaam. En offeren betekent, dankzij meneer Van Dalen, kan ik dat met autoriteit zeggen, nietwaar, offeren betekent wijden aan de dienst van God. En dat deed hij, want wat zei hij? Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Met woorden die op voorhand ook al dus in de psalmen waren aangekondigd, met name psalm 40 dan. En wat God toen gedaan heeft, die zei meteen tegen hem, oh, nou, dat komt goed uit. En hij zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is nog mooier eigenlijk, omdat het een uitspraak is uit Jesaja aangehaald. Maar daar staat, dat is mijn dienstknecht in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar nu werd het ineens, gij zijt mijn zoon, erfgenaam, in wie ik al mijn welbehagen heb. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dus, de Heer Jezus stelde zich beschikbaar in zijn opstanding. Hij offerde zichzelf, namelijk in elk geval zijn lichaam. En hij werd van Gods wegen aangesteld in het ambt van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Borg en middelaar van een nieuw, namelijk een beter verbond, want zo wordt het hier in de Hebreeënbrief ook nog vermeld enzovoorts. Met andere woorden, dat offer van de Heer Jezus Christus, waar de Bijbel over spreekt en al het andere moet ik buiten beschouwing laten, gelukkig maar, daar zou ik er veel te veel werk aan hebben. Het offer van Christus waar de Bijbel over spreekt, heeft niet van doen met wat hij in het verleden gedaan heeft, maar wat hij in het heden doet. En nu even terugdenken, zo onderweg een paar keer zo, want ik zeg het niet elke keer erbij, maar even terugdenken weer aan die slaaf. Die deed zijn werk, 6 jaren lang, dat is de termijn die ervoor staat. En daarna was hij vrij, moest hij vrijgelaten worden. En dat is precies wat met de Heer Jezus ook gebeurd is. Hij kreeg trouwens een erfenis mee meteen. Zat er ook allemaal bij je. Bezit enzovoort. Resultaat van zijn arbeid namelijk. En daarna zei de slaaf, de knecht, in dit geval de knecht van Jehovah uit Jesaja, zei, nou, maar ik blijf toch liever die baas dienen. Is een goede baas. Het is trouwens mijn vader, maar dat kan, hè. En dus, nadat het termijn van 6 bij wijze van spreken, want ik praat een hoge mate symbolisch nu, nadat het termijn van 6 erop zat en hij zijn vrijheid kreeg, zijn loopbaan vervuld had, zijn werk gedaan had dat hij op aarde moest doen, en let erop, dit staat allemaal zwart op wit in de Bijbel, hè? Johannes 17, Jesaja 49, had zijn loopbaan gelopen, had het werk gedaan wat hem op aarde te doen gegeven was, zat erop, hij was vrij. Want als je gestorven bent, ben je vrij van de zonde. Vrij van de heerschappij van de dood ook trouwens. Of niet? Je kan maar eenmaal sterven, dan houdt het op. Hè? En vrij van de wet in elk geval. Enzovoort. Maar hij stond op uit de dood. Daar was hij dan. En hij zei, maar vader, ik blijf graag u dienen. En dat is wat gebeurd is. En waar de Hebreeënbrief het over heeft, is over de tegenwoordige dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. Dat was de titel van een boek van mijn vader, maar goed, daarom zeg ik het zo. Het is de dienst van de Zoon des Mensen die uit de mensen genomen is, Hebreeën 5 vers 1, en gesteld is bij God in de zaken die dan voor de mens te doen zijn. En dat is zijn offer. En wat betreft, gij hebt mij het oor doorboord of gij hebt mij de oren doorboord, de Hebreeënbrief verklaart wat dat is. Ik ben er nog niet op ingegaan, maar het wordt in de Hebreeënbrief uitgelegd. Het was al uitgelegd, namelijk niet in hoofdstuk 10, maar in hoofdstuk 5. Want het doorboren van het oor met een priem, ik heb duidelijk gezegd dat ik denk dat het gewoon gebeurt door het oorlelletje. Ik zou trouwens niet weten wat je er anders mee moest doen. Zuster? Nou goed, laat me zitten. Ja, broeder, kan je moet je ook zeggen tegenwoordig. Dat is weer discriminerend, maar maar de werkelijkheid is, nou moet ik even een slag om de arm nemen, want ik ben niet zo goed in het Hebreeuws en ik ben vergeten welk woord ik heb nagekeken. Dat uit Psalm 40 of die uit, wat was het ook weer, Deuteronomium 15 was het geloof ik. Zelfs dat kan ik niet meer onthouden. Ja, Deuteronomium 15, weet ik niet meer. Maar een van die woorden voor doorboren die daar gebruikt wordt, voor het doorboren van het oor, een van die woorden heeft gewoon de betekenis van reinigen. In de zin van vuil oplossen. Het wordt zelfs een keer vertaald met het trekken van soep. Dat wil zeggen, van een vaste massa wordt een vloeistof gemaakt. Dat is het. Iets van smelten, oplossen, vuil weghalen. En u weet hoe het is, als je overstopt zit, dan zit er van dat vet zit erin. Smeer heet dat. Dat is smerig. Maar in allerlei kleuren heb ik wel eens... Wacht. Doet er niet toe. En als een oor doorgeprikt moet worden... Ja, we zeggen uitgespoten of hoe het maar heten mag, hè. Dan moet inderdaad dat vet dat moet zich oplossen, moet verwijderd worden enzovoort. Maar dat is schoonmaken. Maar vandaar dat oor doorboren en schoonmaken gewoon hetzelfde woord is. Alleen als er staat dat het met een priem gebeurt, dan zeg je, nou wat doe je met een priem? Doorboren, dus dat vertaal je gewoon zo. Met doorboren. Maar de meer fundamentele betekenis is die van een grondige reiniging. Komt in de Bijbel zelfs voor de reiniging van de huid, dan wel de bruid, of de huid van de bruid, of wie het maar was, maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, reiniging is het. En, want wat het uitbeeldt, de priem door het oorlel, drukt in feite uit dat iemand zijn oren worden uitgespoten. En gij hebt mij de oren doorboord, betekent dus eigenlijk, gij hebt mij horig gemaakt. Horig. Als je niet beter weet, denk je, nou, dat betekent, dan kan je weer horen. En dat betekent het ook. Alleen, het betekent eigenlijk dat je moet horen, want als je horig bent, ben je een slaaf. Toch? Een onderhorige. Zo heet dat, hè. Je had vrijen en horigen in de middeleeuwen, ook in Nederland. En horigen waren min of meer lijfeigenen, slaven... Op dezelfde wijze als dat onder de Grieken en dus ook in het Nieuwe Testament van de Bijbel voorkwam. En op welke wijze het onder de Hebreeën was, weet ik niet. Maar daar was het in ieder geval officieel een tijdelijke zaak. Officieel, zei ik. Maar dan ben je horig. Dan moet je namelijk gehoorzamen. En als iemand zijn oren doorboord zijn geworden, dan heeft hij geleerd te gehoorzamen. En als de Heer Jezus zegt, gij hebt mij de oren doorboord, dan zegt hij dus, gij hebt mij gehoorzaamheid geleerd. Moest de Heer Jezus dan gehoorzaamheid leren? Nou, dan zal ik je geheim verklappen. Hij moest zelfs leren lopen. Hè? En praten. En eten. Want dat moeten alle baby's. En leren wat gehoorzaamheid is, moet ook iedereen. Want iedereen die zijn eigen ideeën en eigen wil ontwikkelt, moet er mee leren leven dat er anderen zijn aan wie men ondergeschikt is, zodat men niet eigen wil, maar andermans wil moet uitvoeren. En als je een beetje aan de kost wil komen, is dat een belangrijke waarheid, hoor. Dat de wil van de baas of de wil van de klant, voor mijn part, maar zo is het nou eenmaal. In elk geval, ieder mens moet dit soort dingen leren. En zeker gehoorzaamheid. Nederigheid namelijk, want dat is een equivalent ervan. En over de Heer Jezus lezen wij... Geloof is trouwens een equivalent, die mag ik niet vergeten. Geloof. Want geloof is vertrouwen op het woord dat gesproken is. Door iemand anders uiteraard. En geloof, gehoorzaamheid... En nederigheid zijn synonieme begrippen. En dus neem je een keer een concordantie. Ik wou zeggen, die verkopen van de boekentafel, maar het is niet eens zo geloof ik. Maar goed, dat hoeft niet meer. Hè. Iedereen heeft een computer toch tegenwoordig. Goed, dan zoek je die woorden op en dan moet je eens kijken hoe vaak die woorden bij elkaar staan. In één adem, dat ze afgewisseld worden. Gehoorzaamheid, geloof, nederigheid. En van de Heer Jezus staat in Hebreeën 5, eerst vers 5, dat God tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waardoor hij tot hogepriester ook werd aangesteld. Dat is alleen vers 5. Daarna vers 6, dat het ook opgesloten ligt in de woorden van Psalm 110, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarna staat er hoe het zo gekomen is en op grond waarvan deze mens tot hoge priester van het nieuwe verbond is aangesteld en daarmee tot zoon en koning enzovoorts. Namelijk vers 7, die in de dagen zijn vleeses gebeden geofferd hebbende. Maar er staat een hele lange tussenzin, dus kijk even in uw Bijbel en zet er eventueel haakjes bij. Tussenzin tussen haakjes, dan hou je tenminste de hoofdzin vast. Dan hoef je later niet een dag zitten te puzzelen van hoe loopt die zin eigenlijk. Die in de dagen zijn vleesers, dat was toen hij dus nog geen priester was, want hij was uit Juda en niet uit Levi en zo. Hè? Die in de dagen zijn vleesers gebeden geofferd hebbende. Want dat is de hoofdzin. En de tussenzin is gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen. Want hij heeft gebeden geofferd, aan God opgezonden en daarmee aan hem gewijd, onder erkenning dat er maar één was die hem kon verlossen van de heerschappij van het verderf, dienstbaarheid der verderfenis heet dat. Dat is nog eens een poëtisch verantwoorde uitdrukking, maar die was uit Hebreeën 2. Dienstbaarheid der verderfenis, slavernij van de dood. Maar goed. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen enzovoort. En hij is verhoord geworden uit de vrezen, namelijk vanwege dat hij zich onderwierp aan, want dat is vrezen, zich onderwerpen aan. Angst hebben is wat anders, angst heeft met fobieën te maken, maar vrezen heeft niet met denkbeeldige dingen te maken, maar met reële zaken, namelijk men moet met dingen rekening houden omdat ze anders gevaarlijk zijn, hè. Elektriciteit, zeg ik altijd, moet je vrezen. Er is niks om bang voor te zijn, maar je moet het vrezen. Je moet ermee rekenen. En God zal men vrezen. Men hoeft er niet bang voor te zijn, maar je moet hem serieus nemen. Zie? En de Heer Jezus heeft dat gedaan, staat er. En dus werd hij verhoord. Zijn gebed om opstanding uit de dood werd verhoord. Hoeveel varianten van dat gebed wilde u hebben in de Bijbel? Nou ja, tel ze maar in de psalmen. Je komt er heel eind door, tientallen. En dan heb je er nog een paar buiten de psalmen trouwens ook. Gebeden om verlossing uit de dood die allemaal op voorhand gelegd wordt in de mond van de Heer Jezus. En waaruit besloten moet worden dat de Messias, voor hij de Messias zou zijn, eerst zou lijden en sterven. Dat is Bijbelstudie, ja. Nou goed. Maar er staat, die vers 7... Dan meteen vers 8. Hoewel hij zoon was, want de staat er niet. Maakt me weinig uit trouwens hoor, maar staat er niet eens. Hè. Hoewel hij zoon of de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat nochtans hoeft er niet bij, want dat is hetzelfde als het hoewel. Als je hoewel hebt, hoeft nochtans er niet meer bij. Dus wat die vertalers nou weer gedaan hebben, weet ik ook niet. Hè? Maar goed, die, hoewel hij zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Want door lijden heen leert men zijn keuze te maken in het leven. Leert men vast te stellen wat belangrijk is en wat niet. En bepaalt men ook waaraan of aan wie men trouw is. In lijden moet je kiezen. Zie. En de Heer Jezus in zijn lijden, maar dat was niet maar aan het kruis, dat was zijn leven lang, heeft geleerd te vertrouwen op zijn hemelse Vader en op de vreugde die hem van Gods wegen was voorgesteld. Ik zeg hem het opzet zo, dan hoor je dat ik het niet zelf verzin, want dit is Hebreeën 12. Waar staat van de Heer Jezus, vers 2, waar staat van de Heer Jezus dat hij de loopbaan gelopen heeft die hem was voorgesteld, en dat om de vreugde die hem beloofd was. En het resultaat van zijn loopbaan die hij gelopen heeft, is dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God, of hoe het maar precies staat daar. Zie. Kortom, de Heer Jezus heeft op aarde gehoorzaamheid geleerd. Je legt het daarna naast Romeinen 5, maak een notitie, Romeinen 5, waar de eerste Adam en de laatste Adam tegenover elkaar gezet worden en waar staat dat door de ongehoorzaamheid van die ene, zoveel mensen gestorven zijn, onrechtvaardigen werden of wat er maar staat, zonde in de wereld kwam, zou ik maar zeggen, door die ene ongehoorzaamheid van die ene, namelijk van Adam, en dat aan de andere kant dat door de gehoorzaamheid van die ene, dat is Christus, zoveel mensen behouden worden, populair gezegd. Maar ongehoorzaamheid is ongeloof, want dat is de kwestie bij Adam en Eva, bij de geschiedenis van de zondeval. Namelijk, heeft God dit gezegd? Ja, God heeft dat gezegd. Ja, maar heeft God het wel zo bedoeld? Nee, hij zal het waarschijnlijk niet zo bedoeld hebben dan. Nou ja, daar heb je dus ontrouw aan het woord Gods. Met de bekende gevolgen. En de zaligheid, de nieuwe schepping, of wat het maar is, eeuwig leven, is tot stand gekomen door de gehoorzaamheid van die ene, heet het in Romeinen 5, maar er is ook een andere term die gebruikt wordt. Met exact dezelfde betekenis. Namelijk, de zaligheid is tot stand gekomen uit het geloof van Jezus Christus. En dan ga je ijverig zoeken in je Bijbel waar dat staat. En dan zeg ik, dan zoek dan niet in een andere, zoek dan in de Statenvertaling, want dan kan je hem tenminste vinden. In alle andere vertalingen heeft men dat wegverklaard, omdat men dat op voorhand niet geloven wil. En men sowieso moeite heeft met geloof van de Heer Jezus en met gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En zeker ook met die andere uitspraak van de Heer Jezus, die zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Ja. Ik denk altijd dat als ze een bijeenkomst, een congres belegd hadden van christelijke leiders, in die dagen zou de Heer Jezus er niet aan deelgenomen hebben, ben ik bang. Je moet redelijk hoogmoedig zijn om jezelf daartoe te rekenen, lijkt mij. Maar wie ben ik? Maar dat denk ik wel eens. Nederigheid. Als je de Heer wil dienen, als je God wil dienen, moet je nederig zijn. En dat is wat van de Heer Jezus gezegd wordt. Filippenzen 2, maar ik dacht dat ik die al aangehaald had dit weekend. Hè. Hij is gehoorzaam geworden tot het, in de gedaante van een dienstknecht, slaaf. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En toen zat de zes erop. En daarom heeft God hem opgewekt. En toen begon een nieuwe bediening van de Heer Jezus, een dienstwerk ministry. Een dienstwerk betekent dat. Een dienstwerk van de Heer Jezus. Maar nu uit vrije wil. Dat wil zeggen, hij stelde zich beschikbaar en God stelde hem aan in de functie van een vrije. Niettemin als dienstknecht in de zin van dat hij trouw is, maar dat is nog een hoofdstuk terug in Hebreeën. Dat is namelijk in Hebreeën 3 vers 1 en 2, waar staat dat de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, vers 2, trouw is aan degene die hem aangesteld heeft. En daar heb je het. En wat er gebeurd is, is dat de Heer Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd, dat wil zeggen, gij hebt mij de oren doorboord. Gij hebt mij gehoorzaamheid geleerd. Het is gebeurd in zijn lijden in het algemeen. Kortom, hij heeft geleerd trouw te zijn, want dat is hetzelfde. Gehoorzaamheid, trouw. Geloof is ook hetzelfde. Namelijk onderwerping aan het gesproken, dan wel aan het gegeven woord enzovoort. En op grond van zijn trouw, dan wel op grond van zijn geloof, wekte God hem op en stelde hem vervolgens aan als hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond, als eersteling van de nieuwe schepping, als koning enzovoort van het koninkrijk Gods en hoe dat allemaal maar heten mag, want er zijn vele dingen over te zeggen uiteraard. Maar goed, dat gaan we nou niet doen. Waar het om gaat is dat de Bijbel deze dingen leert over de Heer Jezus en over zijn tegenwoordige positie. Hij is van Gods wegen aangesteld. Hij is aangesteld dus door iemand die meerdere was dan hij. Dan kan je meteen al vertrekken, want het is in strijd met de officiële leer van de drie-eenheid, zeg ik dan maar weer eens een keer. Want daar wil men dat niet horen. Vader en zoon zijn elkaars gelijken. Waar zelfs Van Dahl het mee oneens is overigens, want de zoon is nou eenmaal per definitie ondergeschikt aan de vader. En als iemand niet ondergeschikt is aan de vader, is hij ook niet de zoon. Al was hij dan desnoods door dezelfde verwekt, dan nog wordt hij zijn erfgenaam niet. Zo simpel is dat, hè. De Heer Jezus is de zoon omdat hij gehoorzaam is aan en onderworpen is aan de vader. En die heeft hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. En dat is waar in het algemeen het Nieuwe Testament over spreekt. Niet over wat de Heer Jezus gedaan heeft in het verleden. Begrijp je goed? Natuurlijk wordt dat ook uiteengezet. Maar waar het vervolgens om gaat, is dat al die Nieuwtestamentische brieven geschreven zijn aan gelovigen. Nou ja, niet aan ongelovigen, opdat zij het evangelie zouden horen en dat geloven en zo behouden zouden worden, want zo'n brief bestaat niet. Zo van, wij kennen iemand, willen we het evangelie aanvertellen, we weten niet hoe. Nou, laten we hem een brief geven, een bijbelboek. Men komt gewoonlijk niet op andere ideeën, dan laten we hem een Johannes-evangelietje geven. Als de rest van de bijbel eraf is, heet het een Johannes-evangelietje. Wij hadden vroeger duizenden van die dingen op de vliering staan. En af en toe moest ik erop om er een pak af te halen, want dan waren ze weer op. Enzovoorts, hè. En ik weet nog hoe niezen moest altijd dan, want een stofberg was dat. En Johannes evangelietje, het geëikte middel, als mensen dan niet de hele Bijbel hebben, of je wil ze niet een Bijbel geven, geef eens het Johannes evangelietje. Want daar staat tenminste in hoofdstuk 1 vers 12 al in, dat je moet komen tot geloof. Zoveel hem aangenomen hebben enzovoorts. Hè? En daarna, ik ben al gauw in Johannes 3 vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. En dat was het dan. Maar had je maar een brief, gewoon in de Bijbel, die je gewoon kon geven met het evangelie erin. Gericht aan een geadresseerde. Maar die is er niet, want de brieven zijn niet gericht aan ongelovigen. Het is gericht aan gelovigen. En daarom gaan ze uit van een volbracht werk van de Heer Jezus in het verleden, maar ze bespreken vervolgens het tegenwoordige werk van Christus voor u en mij. Dat wil zeggen, voor de gelovigen. Voorbeeld, nou neem maar dan Hebreeën 1. Vers 1 tot en met 3, het is één lange zin met de wereld aan tussenzinnen. Maar goed, hè. Maar daar staat dan, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke, vers 3, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, dat wordt vooruit gegaan, en in de tussenzin staat dan nog net, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Een bijzin. Even ertussendoor. En er staat niet eens hoe, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg heeft gebracht. Nog afgezien van dat het zelfs te verdedigen valt, dat deze uitspraak, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg heeft gebracht, helemaal niet eens gaat over de kruisiging. Want dat hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn. Want als de Bijbel spreekt over reiniging van onze zonden, dan gebeurt dat in twee fasen. Namelijk, één keer gaat het om de reiniging van de zonden der wereld. Dat was toen één voor allen stierf, op grond waarvan allen dus gestorven zijn. Dat is 2 Korinthe 5. Want ja, als de patiënt is overleden, dan heeft hij geen enkele ziekte meer. Geen rechten ook meer trouwens, geen plichten ook meer. Je hoeft geen belasting meer te betalen, zuster. Je hoeft niet meer in militaire dienst, en wel het allemaal maar wezen mag. Maar je hebt natuurlijk helemaal niets meer, maar ook geen kwalen meer. En je bent dus meteen genezen van de heerschappij van de zonde. Dat is het dan, want, nee, dat is Romeinen 6 vers 9 geloof ik. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En waar rechtvaardigen maar één betekenis heeft, namelijk vrijspreken, is duidelijk genoeg. Wie gestorven is, wordt vrijgesproken. Iemand die dood is, kan namelijk niet veroordeeld worden. Om voor de hand liggende redenen die ik niet zal uitleggen. Dat vind ik te moeilijk. Maar goed, hè. Dus, dat is eenmaal, maar dat is voor de zonden der wereld. Ik heb het nagebracht aan Johannes. U weet wel, als die man met het lammetje op zijn armen, heeft de Rooms-Katholiek mee uitgelegd. Aan Johannes de Doper. En die zei, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En dat was zo, hè. Nou goed, dus één fase. De andere fase is dat de Heer Jezus Christus ook iets doet in wat genoemd wordt reiniging van zonden, maar sindsdien. En hij doet dat niet voor de zonden der wereld, maar voor de zonden van de gelovigen. En dat is één aspect van zijn hoge priesterschap. Als de hoge priester dan offers zou brengen voor de zonde, en dat staat er, dan is het idee dat de hoge priester een offer brengt nu voor de zonde, maar niet voor die van de wereld. De bediening van Aaron onder het oude verbond in Israël had met de wereld niks te maken. En had ook niks van doen met het idee dat je misschien als heiden deel kon krijgen aan het burgerschap Israëls of zo. Zo van, de hoge priester doet dan wat voor je en dan word je aan het uitverkoren volk toegevoegd. Dat is niet zo, laat staan dat het Oude Testament zou leren. Maar ik durf het haast niet te zeggen, want sommigen denken dat het zo is hoor, echt. Laat staan nou dat de hoge priester moest sterven voor de zonde van de heiden, opdat de heiden daardoor zou kunnen deel hebben aan het burgerschap Israëls. En wij heidenen hebben deel gekregen aan het volk van God door geloof, maar dat is niet dankzij de dood van de hoge priester. Dat kan trouwens niet, onze hoge priester is nooit gestorven. Dat is punt 1. En punt 2, onze hoge priester kan niet sterven. En hij die onze hoge priester is, is dat geworden nadat hij gestorven was. Sterker, nadat hij opgestaan was en is het geworden, Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijke levens. Kortom, het werk van de hoge priester heeft niks van doen met heidenen die behouden moeten worden of zo. Dat was het oude verbond niet zo, is het nieuwe verbond ook niet zo. De hoge priester doet alleen iets voor zijn volk. Voor degenen die tot zijn volk behoren. Of tot zijn huis, want zo heet het in Hebreeën 3, want een huis, ook in de Bijbel, is een volk, een familie namelijk, en daarmee een volk. Dat heeft men natuurlijk veranderd, hè? Want tegenwoordig is een volk, bestaat een volk uit allemaal mensen die hetzelfde paspoort hebben, zal ik maar zeggen. Die verzameld zijn en binnen de stippenlijntjes gebracht zijn, waarbinnen in ons geval Nederland geacht wordt te liggen, enzovoorts, en met een beetje goede wil, en als je aan de regels voldoet, krijg je een paspoort, hoor je tot het volk. Dat grote problemen oplevert, dat ik je zo wil kunnen zeggen natuurlijk, want een volk naar Bijbelse maatstaven is een familie. Dat in die familie ook aangenomen kinderen en vondelingen zijn en dat er slaven van deel uitmaken, dat is waar, maar die zijn er altijd een kleine minderheid. Zodat je generaliserend kunt zeggen, het is één volk. Nou goed, voor zo'n volk doet de hoge priester wat. En in Hebreeën 3 staat al, hij doet wat voor zijn huis. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, vers 2. En hij is getrouw in geheel zijn huis, want degene die hem aangesteld heeft, heeft hem aangesteld over een huis, over een volk waarvoor hij zou zorgen. En voor hen doet hij verzoening. Voor de zonden des volks, heet dat is een paar versen eerder, dan ben ik in hoofdstuk 2, vers 17. Een getrouw hoge priester om de zonden des volks te verzoenen. Toen zei iemand, gegarandeerd zei toen iemand, want je hebt altijd wijsneuzen, zei iemand, ja maar als onze zonden nou eenmaal voor altijd zijn weggedaan, wat moet je dan daarna nog met een hoge priester? En als dat niet de vraag was, dan was de vraag, en als wij dan een hoge priester hebben die onze zonde heeft weggedaan, wat moeten we daarna dan nog met een hoge priester? Hij schijnt redundant te zijn. Overtollig, die hoge priester. En dat is niet het idee. Maar het idee is wel dat in ieder geval, zolang wij zonden doen, dan wel hebben, en ik praat over wij, namelijk dit volk, waarvan Christus de hoge priester is, doet hij daarvoor verzoening. En in elk geval, zolang we in het lichaam zijn, kun je zeggen, hij doet verzoening voor onze zonden. Maar wat het betekent niet dat hij de straf voor onze zonden draagt, want dat is al lang gebeurd. Zie? Waar het wel over gaat, is dat hij op een of andere wijze ervoor zorgt dat dat onze zonden, onze zondige natuur en onze zondige daden ons niet in de weg staan in onze priesterlijke dienst aan God. Want wij zijn aan Christus toegevoegd, hebben daarmee deel aan zijn priesterschap. Alle gelovigen zijn priesters, behalve in de Rooms-Katholieke Kerk, waar men via een truc dat veranderd heeft, hè. Dat is een goede truc, die kun je nog eens gebruiken in de vereniging of hoe dat maar heten mag. Je stelt sommigen tot priesters aan en daarmee heb je alle anderen als priesters automatisch ontslagen. Dat is makkelijk genoeg, hè? Toch? Dat is wel zoiets. Ja. Maar goed, en ze hebben daar mensen heilig verklaard. Nadat ze waren overleden natuurlijk, anders krijgen ze er helemaal grote problemen mee. Dan krijgen ze kapsones. Dus nadat ze zijn overleden pas... Flink lang zijn overleden. Maar goed, om geen risico te nemen. Maar met het heilig verklaren heeft men meteen verklaard dat al die anderen dus niet heilig zijn. Hè? Maar volgens de Bijbel zijn alle gelovigen heiligen. En niemand hoeft dat achteraf nog te verklaren. De Heer heeft het verklaard, dat lijkt mij wel genoeg. Maar goed. We kunnen dat in ieder geval zo zonder meer in de Bijbel lezen. Maar wat we dan vinden, is dat de Heer Jezus, en dit is wat lastig uit te leggen, maar het hele idee is dat Christus als hoge priester van dat nieuwe verbond een functie heeft van middelaar tussen God en de mens. Tussen God en de gelovige mens, wel te verstaan. Zelfs als dat er niet zou bijstaan. Hij is de borg en middelaar, heet dat, van het nieuwe verbond. En Paulus schrijft aan Timotheus, er is maar één God en er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Christus Jezus. Waar heb je de hoge priester? Die is immers mens en wordt uit de mensen genomen en in die positie van middelaar geplaatst. Zie? En waar het ongeveer om gaat is dit. Wij hebben iemand die in onze plaats staat. Niet alleen die in onze plaats leed en stierf, maar die nog steeds in onze plaats staat door wie wij tot God kunnen gaan. Dat is lied 150, weet u wel. Welk een vriend, welk een hoge priester is het eigenlijk, is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God kan gaan. Ik weet niet wat meneer Converts, hij was dus bekeerd denk ik altijd, bedacht heeft toen hij het lied schreef. Converts, ja, heet hij. Maar goed, ik weet niet wat hij erbij gedacht heeft, maar als ik het lees, dan herken ik de Bijbelse termen die spreken over de tegenwoordige positie van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar waar het om gaat is dit, dat als God iets met u geregeld wil hebben, dan treedt hij niet rechtstreeks met u in contact, maar met onze hoge priester. Jezus Christus, of hoe we hem maar noemen, of hoe hij maar genoemd wordt in dat verband. En die regelt het met ons. Dat wil zeggen, hij staat tussen God en ons in. Ik zou moeten citeren min of meer uit 1 Korinthe 11 tot op zekere hoogte. God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van elke man. En dus als wij tot God spreken, spreken wij in werkelijkheid altijd tot de Heer Jezus. Iemand vroeg mij dat. Als je hardop bidt, dan horen we je altijd praten alleen maar tot de Vader en bijna nooit tot de Zoon. Nee, maar ik ben me heel goed bewust dat als ik tot de Vader spreek, dan komen mijn woorden terecht bij de Zoon. Zo werkt het. En andersom. Gods woord komt tot ons in de persoon van de Heer Jezus Christus, maar wij komen tot God eveneens in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het wordt zelfs in ons geval zo voorgesteld dat wij leden zijn van zijn lichaam. Dat wil zeggen, één plant heette dat dus in Romeinen 6. Eén plant zijn met Christus. Deel aan hem hebben en dus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Kortom, al wat wij zijn of hebben wij, zijn en hebben wij in de Heere Jezus Christus. En als God naar mij kijkt of God kijkt naar u, hij ziet altijd hetzelfde. Nou ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, juridisch gesproken of zo. Maar het gaat over de officiële relatie. God ziet ons in Christus. En anders stel je het maar plastisch voor. Waar zijn wij in Christus? Wat heb ik hier in mijn Bijbel liggen? Even kijken. Nou ja. Liederen bij een begrafenis. Maar goed. Hoe heet zo'n ding? Een liturgie. Vooruit. Een liturgie. Weet je veel. Een liturgie. Doe ik in mijn Bijbel. En waar mijn Bijbel is, daar is die liturgie. Ik had beter de briefje van 10 kunnen nemen. Dat spreekt meer mensen tot de verbeelding. Maar dat is in mijn andere Bijbel. Dus dat gaat niet. Dus de vraag is, waar is de liturgie? Overal waar mijn Bijbel is. Zie. En waar zijn wij? In Christus. En wij zijn overal waar hij is. Andersom natuurlijk ook. Waar wij zijn is hij. Maar dan bekijk je het eigenlijk van de verkeerde kant. En als God naar ons ziet, dan ziet hij ons in Christus. En dus staat er niet alleen, God ziet dat, maar er staat gewoon, zo is het. Er staat niet, God ziet ons in Christus volmaakt. Er staat, gij zijt in hem volmaakt. Dat is dus dankzij wat en wie hij is. En voor zover het van doen heeft met onze dienst aan God, niet opschrijven godsdienst, hè. Dat is wel korter, maar dat is een ander ding. Hè? Daar waren we van verlost, hè? Onthouden. Waar het gaat om onze dienst aan God, ontvangen wij onze opdrachten niet van God, maar van de Heer Jezus Christus. Het loopt via hem, zal ik maar zeggen. En hij regelt die dingen ook. En dat heeft tot gevolg dat God onze zonden niet rekent. God rekent alleen met de Heer Jezus Christus. Hebben we aan hem deel? Prima, zijn we daarbij ingesloten. En zo is het ook. We zijn aan Christus toegevoegd. Hè? Men heeft het allemaal wegvertaald en weggeredeneerd bovendien ook. Maar in Handelingen staat al, als mensen tot geloof komen, worden zij toegevoegd den Heere. Niet aan de gemeente zelfs, aan den Heere. Enzovoorts. En zo is het maar net. God ziet ons in Christus. Christus staat in, nog steeds in onze plaats. En onze communicatie met een onzienlijke, onkenbare, bovendien heilige God loopt via Christus. En Christus is volmaakt. Namelijk Colossense is dat. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Colossense 2. En het volgende zin luidt. En gij zijt in hem volmaakt. En Efeze zegt ongeveer hetzelfde, maar voegt eraan toe. En God heeft deze, Christus die volmaakt is, God heeft hem gegeven aan de gemeente tot hoofd. Gemeente welke zijn lichaam is, enzovoorts. En dat is waar het om gaat, is een ander ding. Het is eerst een algehele reiniging voor de zondaar, opdat hij wedergeboren zou kunnen worden. Maar daarna is het Christus die verzoening doet voor de zonden zijns volks. Dat wil zeggen, hij bedekt ze en in de praktijk, hij reinigt ons er dus van. En het wordt op allerlei wijzen symbolisch voorgesteld. En ik zou ook niet weten hoe je dat anders moet voorstellen, reiniging van zonden. Hoe je dat anders kunt voorstellen dan symbolisch. Een van de andere dingen is die uit 1 Johannes, waar staat het bloed van Jezus Christus. Dat is het bloed van het lam uit 1 Petrus. Reinigt ons van alle zonden. Maar vergis u niet, dat is niet de dood van het lam, dat is het leven van het lam. En dat is het leven van Christus dat in ons, onze aderen vloeit bij wijze van spreken. Want het is toch allemaal beeldspraak. De Heer Jezus is toch geen lammetje? Het is toch beeldspraak? Het bloed van het lam, het leven van Christus, hebben wij deel aan gekregen. Zijn leven is in ons, dat heet gewoon Heilige Geest of Geest van Christus, of hoe maar heet het maar, goddelijke natuur heet het zelfs, of ook wel nieuwigheid des levens. Nieuwigheid des levens, dus dan denk je, hoe zit het met het lam, maar dat laat hem door dan. Laat maar zitten. Maar dat leven is in ons, dat bloed is in ons, en wat doet bloed in een mens? Twee dingen, voeden, dat is de aanvoer, en reinigen, dat is de afvoer. Nou, dat is wat het bloed van Christus in ons doet. En doordat men het niet meer begrijpt, gaat het ineens belachelijk klinken. Zo van, we hebben onze klederen gewassen in het bloed van het lam, enzovoorts. Klinkt heel belachelijk, omdat als je je letterlijk voorstelt, klopt het ook van geen kanten uiteraard. En toch is het waar, maar je moet de beeldspraak leren verstaan. De Bijbel is daar niet onduidelijk over. Kortom, het tegenwoordige werk van Christus houdt in dat hij ons onze zonden verzoent, bedekt. En daarmee maakt hij ons, die nog steeds zondaren zijn, en leven in een zondig lichaam en al wat erbij hoort, dat wij niettemin bekwaam zijn, daar zorgt hij voor, dat we niettemin bekwaam zijn om God te dienen als priesters en als heiligen in Christus Jezus, want zo heten wij, hè, heiligen in Christus Jezus. En de bekende beeldspraak is die van Johannes 14, Johannes 13 is het, Johannes 13. De heer zei niks. Dat is het aardige, onthoud die. De heer zei niks. Hij deed wat. Hij stond op. Inmiddels moet je begrijpen wat dat betekent. Hij stond op. Legde zijn klederen af. Omgordde zich met een linnen doek. Je weet wel wat het betekent. Opstanding. Linnen is waarin de priesters zich kleden. Verplichte kleding van de priester, linnen. Dus hij stond op, legde zijn klederen af, is eigenlijk dood, maar omgordde zich met een linnen doek, is weer opstanding, weer een kleed, een lichaam om zo te zeggen, maar tegelijkertijd priesterschap, want daarom was het van linnen. Omgordde zich met een linnen doek, is trouwens niets bijzonders, want toen hij geboren werd, werd hij ook meteen met linnen omgord. Alleen wij lezen er overheen en horen er van die romantische verhalen over. Ze wikkelden hem in doeken, dat is linnen. Per definitie. Dus op voorhand de uitbeelding van zijn opstanding, zijn wedergeboorte dus, op grond waarvan hij tot priester gesteld zou worden. Dat zijn die doeken. Je vindt ze dus prompt terug na de opstanding van Christus. Die doeken dus, hè. In het graf. Dat weet u toch? Nou goed. Maar hij stond op van de maaltijd, omgordde zich met een linnen doek en begon de voeten van de discipelen te wassen. En had niemand omgevraagd en niemand was zich bewust dat het moest gebeuren. En misschien wel, en daarom bestaat het oude gebruik om je voeten onder de tafel te steken. Dan ziet niemand ze. Maar goed, bij wijze van spreken dan. Hij begon de voeten der discipelen te wassen. Niemand had erom gevraagd. Toen zei Petrus tegen hem, nou, doe dat maar niet. En hij zei, aan mijn leef geen tornes zijn. Maar goed, dat kan je zo niet vertalen natuurlijk. Hè. En toen zei de Heer, nou ja, zo niet. Dan kom je mij niet toe. En toen zei Petrus weer, nou doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer, nee Petrus, dat hoeft niet. Want wie eenmaal gereinigd is, hoeft alleen nog maar de voeten gewassen te krijgen. Implicerend, ze waren voor de maaltijd allemaal in bad geweest. Geheel gereinigd. Maar dan, daarna doe je of niks. Of je doet toch wat, je wandel, je ziel, weet je nog wel, ga je lopen en je hebt meteen vuile voeten. Er zit niks anders op. En dat wassen van die voeten van de discipelen heeft van doen met de reiniging van de gelovigen nu. En alsjeblieft, maak je daar geen zorgen over. Geen punt. Je hoeft niet regelmatig naar de Heer terug en zeggen, Heer, wilt u mijn voeten wassen? En je hoeft ook niet je eigen voeten te bekijken en te zeggen, nou, ik kan wel een dag overslaan een keer. Toen zei iemand, nee, dat kan je niet overslaan. Dan moet je elke dag moet je zonden belijden en dus tegen de Heer zeggen, feitelijk, Heer, ik heb vuile voeten. Het was niet de bedoeling. Want dat is leven onder de wet, hè. Dan ben je gericht op jezelf. Dat is het kenmerk van de zondige mens. Hij wordt zelfbewust en ziet zijn eigen tekortkomingen. Staat in Genesis 2, geloof ik, nog. He? En hij werd bewust dat hij naakt was. Dat hij wat tekortschoot, om zo te zeggen. Nou, in elk geval, dat hoeft helemaal niet. De Heer reinigt ons en houdt ons rein. Het is onze taak niet, het is jouw taak niet, het is mijn taak niet. Om voor die reinheid te zorgen. Integendeel, de Heer zou dat doen. En doet dat ook. Daartoe heeft hij zich. Nou, welk woord komt er nu? Opgeofferd. Geofferd. Niet aan het kruis, want we hebben het niet over de algehele reiniging. Maar in zijn opstanding, want we hebben het over zijn hoge priesterlijke functie. Waarbij hij verzoening doet voor de zonden zijns volks. En dus dat volk vertegenwoordigt voor de dienst aan God bij God. Want dat is wat de hoge priester zou doen. Kortom, wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde, ook in die zin. Hij zou ons rein houden. Er staat trouwens ook hoe hij doet, maar ik had al lang moeten ophouden natuurlijk. Er staat trouwens ook hoe hij doet bij gelegenheid. Hij doet het door het woord. Andere plaats staat, hij doet het door zijn bloed. Maar het is hetzelfde, want woord is leven en bloed is ook leven. Zijn woord is zijn bloed, het is zijn leven. Het is zijn leven in ons en het wordt gevoed inderdaad nogal letterlijk met dit woord. Wanneer we leren verstaan wie Christus is, zullen wij ook in de praktijk door hem gereinigd worden. Want dat is het enige wat Petrus en de discipelen zouden doen. Niet tegenspreken, niet tegenspartelen. Gewoon laten gebeuren, de Heer doet dat. Geen aandacht aan geven, de Heer doet dat. Hij zorgt voor onze reiniging. Dat is zijn opdracht bovendien ook, want hij zou een eigen volk reinigen en heiligen, ijverig in goede werken enzovoorts. Dat is wat je in de Bijbel daarover leest. En het heet een offer, want op andere plaatsen heet dat. Hij heeft zich, of daartoe heeft hij zich opgeofferd, zeiden we net. Maar je had ook kunnen zeggen, daartoe heeft hij zich overgegeven. En met die schriftplaats eindig ik dan nu. Dan heb ik morgenochtend wel weer een draad op. Dat is die van Efeze 5. Vers 2. En wandelt, ziel, weet je nog? Ziel, wandel. En wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons. En nu staat er niet de wereld, dat is Johannes 3, vers 16. Maar ons, de gemeente, de heiligen, die te Efeze zijn en de gelovigen in Christus Jezus, of andersom. Dat was Efeze 1, vers 1. Maar 5 vers 2 dan, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus in liefde wandelt. Dat wil zeggen, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Geofferd had ook gekund. Maar dan is het aan God geofferd, maar voor ons heeft overgegeven tot een offer, een slachtoffer. Gode tot een welriekende reuk. Laat hem goed doordringen. Dat hij zich beschikbaar gesteld heeft voor dit werk van de gemeente, om zo te zeggen, van wie hij het hoofd is en tot nog toe de hoge priester. Dat wil zeggen, hij is hoge priester tot nog toe alleen van de gemeente. Dat heet dat hij zich daaraan heeft overgegeven, daartoe beperkt, daaraan gewijd. En dat is volgens de Bijbel het enige echte offer van Christus. Dat wil zeggen, als hij andere offers gebracht heeft, bij wijze van spreken, dan worden ze in de Bijbel als zodanig in elk geval niet genoemd. Het is alleen dit. Zie? En dat is van groot belang, omdat we via dit soort uitspraken bepaald worden, niet maar bij een verleden van 2000 jaar geleden. Toen en toen heeft hij ooit eens een keer wat voor ons gedaan, enzovoorts. Maar integendeel, het blijkt dat al die nieuwtestamentische brieven in de praktijk spreken over wat hij nu voor jou en mij als gelovigen doet. Dus het wordt verstandig om ons daaraan te onderwerpen, ons daarin te verdiepen en dus daar in de praktijk ook uit te leven. En dat brengt verandering van leven tot gevolg. Nou ja, in de eerste plaats verandering van gemoed heet dat in Romeinen 12. Maar in ik moet mijn Bijbel dicht slaan, blijft doorgaan. Romeinen 12. Want daar staat dat tot ons gezegd wordt, ik bid u dat gij uw lichamen stelt. Gezegd tot gelovigen. Romeinen 12 vers 1. Ik bid u, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En daarin zouden we navolgers van Christus zijn, want toen de Heer uit de dood opstond en ontmoeting had met zijn hemelse Vader, plastisch voorgesteld, toen zei de Vader tegen hem bij wijze van spreken, ik bid u door mijn ontfermingen dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig en mij welbehagelijk offer. En toen zei hij, Zie, hier ben ik om uw wil te doen, in overeenstemming met wat in het boek van mij geschreven is, daar ben ik dan. En toen zei God weer tot hem, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, psalm 2, en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening, psalm 110, en eis maar, vraag het maar van me, en ik zal je geven de heidenen tot je bezitting, en dat is weer psalm 2, maar daar is nog het wachten op. Want dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus.